Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Luistert naar Vrijzinnig in Wassenaar. Hartelijk welkom iedereen hier in het kerkgebouw en natuurlijk ook hartelijk welkom aan iedereen die meeluistert nu of op een later moment via de kerkomroep en in het bijzonder ook onze trouwe luisteraars in de Burcht in Wassenaar. En een bijzonder welkom aan dominee Erik Ascher uit Wieringen. Heel fijn dat je hier bent. Het was de laatste keer iets van 3 of 4 jaar geleden, op 4 februari, heeft mijn vrouw mij ingelicht. Heel fijn dat je er weer bent. Ja, uit Wieringen, maar voordien legerpredikant. En ja, dan dringt de vraag zich op, wat is een legerpredikant? Hoe is dat een roeping of is dat een toevalligheid geweest? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat doe ik graag. Ja, je bent eigenlijk gewoon predikant, maar dan met een hele bijzondere gemeente. Militairen zijn ook mensen, maar die hebben een heel bijzonder beroep. Een beroep wat ze naar alle uithoeken van de wereld voert en waar mensen vaak onder gevaarlijke omstandigheden en moeilijke omstandigheden hun werk doen. En ze krijgen te maken met vragen over goed en kwaad, over leven en dood. En die vragen nemen in de context van oorlogen natuurlijk een hele specifieke vorm aan.
Maar zeker in deze tijd denken we daar natuurlijk speciaal aan.
Ja. Ik heb 3 jaar geleden afscheid genomen van Defensie. En deze dagen denk ik veel terug aan wat ik heb meegemaakt.
Ja. We gaan een kaars aansteken. En wat bijzonder om aan te duiden dat het licht toch altijd sterker is dan de duisternis. Dat gaat Willy voor ons doen, aan het steken van de kaars. En daarna gaan we het eerste lied zingen wat jij zal aankondigen.
Ja, fijn. Dankjewel. Dankjewel, Alexander. Pasen ligt nog vers in ons geheugen. En daarom wil ik graag met u, met jullie zingen Christus onze Heer verrees, lied 624 uit het nieuwe liedboek. Mag ik u voorgaan in een gebed? U houdt de hoop in ons levend, God. Zonder u is niets van blijvende waarde. Wil ons dan doordringen van uw licht, opdat we midden in het leven van alle dag, in de drukte en in de stilte, mogen beseffen waar het op aankomt. Dat we mogen handelen naar uw wil, gelukkig mogen zijn, ook al is er tegenslag. Omdat u ons vertrouwt, u gelooft in ons, u vertrouwt ons toe aan elkaar. Onderbreek dan, lieve God, de vanzelfsprekendheid van onze gedachten, van onze daden. En richt ons hart op het licht van uw liefde. Amen. Eens even kijken. Ja, waar gaat het over vandaag? Ik vind het altijd leuk om voor de bijbellezing even een thema van de dienst weer te geven. Alexander vroeg me net naar mijn verleden als krijgsmachtpredikant. En ik heb jarenlang gesprekken gevoerd met mensen die getekend waren door oorlogservaringen. En op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking dat die oorlogservaringen in essentie terug te vinden waren in de Odyssee. En daar heb ik toen een preekje over gemaakt, alweer een tijdje geleden. En dat heb ik voor u meegenomen, dat verhaal. En ik heb daar ook een schilderij bij gevonden. En misschien kunnen we dat schilderij vertonen. Hij hangt er al. Kijk, prachtig. Ja. Vindt u hem mooi?
Nee.
Ik zie zo en ik hoor nee. Fijn om dan zo'n eerlijke antwoord daarop te krijgen. Het is denk ik ook niet echt om de mooiigheid gemaakt. Het is eigenlijk een paneel. Een van de 7 panelen. Die hingen in de Michaelskerk in Zwolle. Die Michaelskerk die bestaat inmiddels niet meer. Die is gesloopt. De kunstenaar heet Henk Heideveld. En hij heeft veel hedendaagse kunst gemaakt die een religieuze achtergrond heeft, maar dat is niet het eerste wat opvalt. Het is het gezicht van een kindje dat nog in de baarmoeder zit. Hij heeft dat gemaakt. Hij heeft dat gemaakt naar aanleiding van de eerste echo's die er werden gemaakt. En dat stond in de krant. En met die echo is hij aan de slag gegaan. Nou, ik kom er straks in de preek op terug. En dan, goed, verder lezen we een oud-testamentisch paasverhaal over de opstanding. Namelijk het moment dat Noach met zijn familie en de dieren uit de ark komen. Goed. Nou, is dat voldoende voor de inleiding? Hoop ik. Dan wou ik met u lezen uit het Oude Testament, Genesis 8, de verzen 6 tot en met 16. Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. En vervolgens liet hij een duif los, om te zien of het water op het land verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam terug bij hem in de ark. Want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog 7 dagen en liet de duif opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug met een jong olijfblad in haar snavel. En toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij 7 dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen zei God tegen Noach: ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Hier eindigt de lezing uit het boek Genesis. Laten we samen zingen. Gij heft de aarde aan het licht. 350, het 7e vers. lezen uit het Evangelie naar Johannes. Het 20e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 31. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. "Nog eens," zei Jezus, "vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." En na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien," zei hij, "alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden. "Vrede zij met jullie," zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." En Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen en wonderen verricht, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Laten we zingen: "Terwijl wij hem bewenen." 644, de verzen 1, 2 en 3. Lieve mensen van het licht. Verschijningen staat er boven het stukje evangelie dat we vanmorgen hebben gehoord. De opgestane Jezus verschijnt tenslotte aan zijn leerlingen. Toch zou ik liever een ander kopje erboven hebben gezien. Ik zou liever over herkenningen hebben gesproken. En dat wil ik u graag uitleggen. Ja, ik heb u verteld dat ik bij de krijgsmacht gewerkt heb. Het laatst op de vliegbasis Leeuwarden. En over de gesprekken die ik heb gevoerd met mensen. En dus dat vertel ik niet nog een keer. Die gesprekken die waren trouwens meestal luchtig en ontspannen hoor. We hebben veel gebarbecued en bier gedronken met elkaar. En koffie gedronken. En dat is. Je kunt eigenlijk ook die ernstige dingen nauwelijks bespreken als je dat niet met iets verdunt. En nou, daar heb ik me dus 20 jaar in kunnen oefenen. En daar ben ik nu weer van aan het afkicken. Nu, maar ja, er komen ernstige dingen ter sprake. En nu we het daarover hebben, in de Bijbel komen ook ernstige dingen ter sprake. Er is tenslotte een man doodgemarteld. Hij is vernederd, hij is bespot. Hij heeft een lange doodstrijd geleverd en daar is hij aan onderdoor gegaan. Het liefst vieren we natuurlijk Pasen op de vrolijke manier. En dan nemen we in de 40 dagen een aanloop. En dan op Witte Donderdag met de maaltijd, dan springen we over de Goede Vrijdag heen. En dan vieren we daarna Pasen. Tenminste, zo doe ik het zelf het liefste, als ik heel eerlijk ben. Maar dat is natuurlijk, dan vergeten we de Goede Vrijdag. Dan vergeten we die ernstige kant van de zaak, het lijden. En daar hebben we trouwens in ons eerste lied ook prachtig over gezongen. Ik pak dat er nog even bij. Maar zijn lijden en zijn strijd heeft verzoening ons bereid. Dus ik dacht nog wel even bij mezelf, jij durft dat je dat in zo'n vrijzinnige gemeente laat zingen. Maar misschien dat we dat dichterbij kunnen blijven. Door toch maar eens even te kijken naar dat lijden en die strijd. En ja, ik vertelde u al, ik heb Odysseus als voorbeeld genomen, als voorbeeld militair. Omdat in die boeken eigenlijk alle ervaringen van militairen terugkomen. En die staan er prachtig beschreven. Soms is de fictie eigenlijk nauwkeuriger, vertelt ons meer over de waarheid dan de gedetailleerde journalistiek, zal ik maar zeggen. Goed, de held uit de boeken van Homerus. Toen ik jong was, zag ik een verfilming. Een prachtig verhaal. Odysseus is getrouwd met Penelope en ze hebben net een zoon gekregen, een jong gezin. En dan komt die oproep om te vechten. Ja, hij probeert er nog onderuit te komen, maar dat lukt niet. Hij moet vechten in de oorlog om Troje. En Penelope en Odysseus bespreken samen wat er nou moet gebeuren als hij niet terugkomt. Ja, dat kan tenslotte toch ook gebeuren. En ze spreken af dat Penelope op hem zal wachten tot het moment dat hun zoon een baard heeft. 10 jaar duurt die oorlog om Troje. En uiteindelijk winnen Odysseus zijn mannen. En zijn mannen die oorlog met een list. En dat verhaal kent u allemaal van dat paard. En dat door de Trojanen zelf wordt binnengehaald. En 's nachts komen die strijders uit dat paard die daar verstopt zitten. En die openen van binnenuit de poorten van de stad. Het leger neemt die stad in en de oorlog is gewonnen. En dan zou je denken, eind goed, al goed. Hij kan naar huis. Vlug. Maar dat loopt dus anders, want nog eens een keer, 10 jaar heeft Odysseus nodig om thuis te komen. Een lange en gevaarlijke reis, waarin hij steeds weer nieuwe moeilijkheden ondervindt. Moeilijkheden die in de meeste gevallen ook door hemzelf veroorzaakt worden. Dat beseft hij niet. Maar eindelijk dan, na 20 jaar, komt hij terug op zijn eigen eiland. En er hangt een dichte mist als hij terugkeert. Hij kan niet zien waar hij is. Pas veel later herkent hij zijn eigen vaderland. Maar Odysseus kan ook niet zomaar naar huis, want Penelope wordt belaagd door een groep vrijers, trouwlustige mannen, die de afwezigheid van Odysseus te baat hebben genomen, hun eigen plan hebben getrokken en achter Penelope aanzitten. gewaarschuwd door een vriend, vermomt Odysseus zich dan als een zwerver. En zo keert hij terug naar huis. Niemand herkent hem. Alleen de hond. Die komt dolblij naar hem toe. En jullie kennen misschien de filmpjes van internet van Amerikaanse militairen die soms na een jaar, soms na anderhalf jaar terugkomen en dan begroet worden door hun hond. Als u het niet kent, zoek het alsjeblieft op, want dat zijn echt prachtige taferelen. Ja, soms snappen dieren de gebeurtenissen nu eenmaal beter dan mensen. Daar gaat het verhaal van Noach om. Noach stuurt die duiven erop uit om te kijken of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen. En elk zijn naam in vrede draagt. Nou ja, Odysseus is teruggekeerd uit de oorlog, maar hij is onherkenbaar geworden voor zijn geliefde. Wie is hij? Jezus keert als opgestane Heer terug bij zijn vrienden. Maar waaraan herkennen ze hem? Aan het feit dat hij plotseling in hun midden staat, terwijl de deuren dicht blijven? Aan zijn woorden? Ik wens jullie vrede? Nee, Jezus toont hun zijn handen en zijn zijde. En dan pas, staat er, de leerlingen zijn blij dat ze hem weer zien. En het verhaal van Thomas benadrukt dit nog eens. Aan zijn wonden herkent hij de opgestane Heer. Dat is het vreemde van het evangelie. Juist datgene wat er niet had moeten zijn. De wonden van de marteling en de moord. De tekens van het kwaad. Die worden tekens van de opgestane. Tekens van nieuw leven. De opgestane Heer maakt de onmenselijkheid van marteling en moord tot menselijkheid. Dat is die vergeving. Ook al doen de mensen kwaad, toch juist zijn we mensen. Krijgen we een nieuwe kans op leven voor het aangezicht van God. Jezus neemt dat kwaad niet weg uit de wereld. Hij verzoent het. Het kruis staat daar waar liefde het kwaad ontmoet. Nou ja, makkelijk is dat niet. De leerlingen snappen het niet meteen. En ik heb er ook jaren over moeten doen voordat ik het zo kon opschrijven. Je ziet het pas als je het gelooft. Nou ja, begrijpelijk worden hier ook juist grappen over gemaakt. Op internet herkent men de gestalte van Jezus tegenwoordig op een aangebrande pannenkoek. In een wolkenpartij. Ik weet niet of u kunt lachen om die grappen of plaatjes. Maar serieus, waaraan herken je Jezus nu? Aan zijn baard, aan zijn slippers, aan zijn witte kleed? Nee, Jezus heeft onder ons geleefd. Hij heeft onze menselijke moeilijkheden tot op de bodem doorleeft. En hij draagt de tekens daarvan. Aan die tekens herkennen we hem. En ik denk dat hij op zijn beurt ook ons herkent. Aan onze littekens. Het kwaad dat ons is overkomen. Dat ons heeft getekend. Ik geloof dat Jezus ons herkent aan onze littekens van het kwaad. Ons met dat kwaad verzoent. En zodoende nieuw leven geeft. Nieuw leven, dat brengt ons bij dat kunstwerk van Henk Heideveld. Ik was direct gebiologeerd door dit kindergezichtje. En die rode kleur, die komt ook hard naar binnen. Heideveld had in de krant een zwart-wit foto gezien van de eerste scan van een kindergezichtje in de baarmoeder, in de zevende maand van de zwangerschap. En dat was voor het eerst dat er zulke gedefinieerde foto's kwamen. En hij nam die afbeelding over op het paneel wat hij maakte voor Pinksteren. En hij bracht daar rode verf op aan. En door die rode laag, door die rode verf, laagje voor laagje weer weg te schuren, kwam het kindergezichtje voor een tweede keer tevoorschijn. Nieuw leven. Gehavend door het schuren. Maar toch het gezicht van een kind. Die rode verf, denk ik, dat is het leven zelf. Dat is de oorlog die Odysseus moest vechten. Dat is de lange en zware weg die hij moest gaan voor hij herenigd werd met vrouw en zoon. Die rode verf, dat is het lijden van Christus, de vernedering, de marteling en de dood, waaruit hij als een wonder van God tevoorschijn kwam. En die rode verf, dat is ook onze levensloop. We worden gekleurd door alle ervaringen die we opdoen. Onze eigen odyssee, onze lijdensweg en opstanding, ons levensverhaal. Geloven als een kind. Dat wil dan zeggen, behoedzaam, laagje voor laagje, de verhalen van ons afvertellen, van ons afpraten, opbiechten, stoom afblazen. En dan ontdekt worden door de mens die er voor ons wil zijn. De mens die de onmenselijkheid van wat we moeten doormaken in oorlogen, ziekte, verdriet, tot menselijkheid maakt. Die ons menselijk gezicht weer teruggeeft, ons verzoent met het kwaad en ons een nieuwe ochtend van leven geeft. Licht, kind, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Nu, tenslotte nog een opmerking over de monniken die op Schiermonnikoog leven. En ja, ze zijn regelmatig is er aandacht voor ze en komen ze op de televisie. En ik vind het altijd erg boeiend wat die gasten te vertellen hebben. Hun klooster in diepe veen was te groot en te duur geworden. Ze konden het niet meer aan. En daarom verhuisden ze naar Schiermonnikoog. En om daar af te zien van de drukte in stilte, gebed en concentratie. En een van die monniken die vertelde op een gegeven moment, die werd geïnterviewd op dat enorme strand wat je daar hebt, dat uitgestrekte strand in de Weidse duinen, te midden van de wind, regen en zonneschijn, dat hij daar in die woestenij van de natuur al meer van God heeft kunnen ervaren dan die in de jaren daarvoor uit de heilige boeken van de katholieke leer had meegenomen. Ja, dat is dus blijkbaar ook geloven. Je niet klampen, vastklampen aan de waarheden zoals ze opgeschreven staan, of aan de ouderwetse beeltenis van Jezus op een schilderij of een pannenkoek, maar open en kwetsbaar in het leven staan. Iedere dag opnieuw. Je niet schamen voor je littekens, maar deze koesteren als tekens dat het kwade is overwonnen door het goede. De frisse wind in je gezicht voelen en alles wat er aan je ziel is blijven plakken te laten zandstralen. Op te ademen in de geest van de opgestane. Die kracht geeft en nieuwe moed, genoeg voor iedere dag. Vertrouwen op de vredewens van de opgestane Heer. Als Hij ons vrede wenst, wie zouden we dan nog vrezen? Amen. Laten we samen zingen. Ik zeg het allen dat hij leeft. Lied 642.
Dan volgt nu een aantal mededelingen. En ik begin met een droevige mededeling. Op 10 mei afgelopen week is uit ons midden ontvallen Paul Kars, die heel lang lid is geweest van onze geloofsgemeenschap. Ik verzoek u zo mogelijk op te staan om in een moment van stilte hem te gedenken. mogen zijn nagedachtenis allen tot zegen zijn. Dank u wel. De collecte deze week aan het einde van deze dienst is deze maand voor de Oorlogsgravenstichting. Volgende week gaat voor dominee Nicolien Sven, wel bekend hier. Dan is er woensdagmiddag om 14:00 de cursus van Jan-Jorrit Hasselaar met als thema hoop houden. En dat gaat onder andere over de gedachte van aartsbisschop Tutu. U kunt zich daarvoor opgeven of u kunt komen, er is nog plaats. En dan wil ik ook de aandacht vestigen op donderdagavond, want dan is de Ida Gerhard lezing door Ikmar Heitse. En dat is hier in dit gebouw, maar kaarten kunt u krijgen bij de bibliotheek. Dat waren de mededelingen.
Goed, voordat we bij de gebeden zijn, wou ik u toch even zeggen dat ik het niet makkelijk vind om te bidden in deze tijd van de oorlog. Ik voel bij mezelf steeds de neiging om wel heel veel medelijden, medeleven te hebben met de Oekraïners. En ik had het gevoel dat ik daarmee al die Russen eigenlijk tekort deed. En dat gevoel dat kreeg een vaste vorm toen ik een stukje in de krant las. En dat wil ik u kort voorlezen. En ter overweging geven. Het gaat als volgt. En terwijl zij hun wanhoop in hun hart verdrinken door middel van liederen, losbandigheid en vodka, zullen honderdduizenden eenvoudige goede mensen weggerukt van hun vreedzame arbeid, hun vrouwen, hun moeders en kinderen, wegmarcheren met moordwapens in hun handen, waar ze ook worden heengedreven. Ten slotte zullen ze aankomen op de plaats waar ze bij duizenden zullen worden gedood. Ze zullen ook zelf duizenden mensen doden, niet wetend waarom. De slachtoffers zullen mensen zijn die ze nog nooit hebben gezien, die geen wrok tegen hen koesteren en die hen anders ook nooit kwaad zouden hebben gedaan. Nou, dat klinkt denk ik heel erg actueel. Het zal u verbazen om te horen dat dit stuk geschreven is door Lev Tolstoj. En dat hij al in 1810 is overleden. Dus Tolstoj heeft zelfs de Eerste Wereldoorlog niet meegemaakt. En voor mij plaatste dit stuk uit zijn essays en brieven, die onlangs zijn uitgegeven, de zaak een historisch perspectief. En deed me realiseren dat we met deze oorlog die er nu gaande is in een hele lange traditie staan. Wel goed, ik vind het fijn om dat met u te delen. En de gebeden. Ik wil u graag voorgaan in een gebed, als dat mag. Lieve God, dank u voor het leven. Een nieuw hart, een frisse ziel, de hoop die ons gaande houdt, de belofte dat het goed zal zijn. Dank voor uw woord dat klinkt en roept, dat opkomt voor de vrede, als waarheid door de wereld gaat. Dank voor het lied dat vreugde schept, dat verder draagt dan woorden, dat mensen één maakt met elkaar. Dank voor wie zorgen voor elkaar, die elkaar waarderen, in eerbied door het leven gaan. Dank voor de toekomst die ons wacht, de lengte van onze dagen, de horizon waarnaar we op weg zijn, het licht dat ons tegemoet schijnt, een nieuwe dag van uw schepping. We bidden voor alle mensen op de vlucht, alle mensen onder vuur. Mensen die niet terug kunnen en ook niet vooruit. Schenk hen uw licht van bevrijding. Een nieuw begin van leven in vrede en recht. Laat het aan liefde en trouw hen niet ontbreken. Om de wereld bidden we dat er ooit een einde komt aan alle geweld. De gerechtigheid die bloeit als een roos. De vrede die eindelijk uitbreekt. En tot die tijd bidden we om troost en kracht en erkenning voor alle slachtoffers van geweld. Voor de familie Kars bidden we in deze kwetsbare dagen van gemis om uw nabijheid, dat het licht van uw liefde in hun harten en in hun midden mag schijnen. Om mensen die ziek zijn, bidden we om nabijheid. Neem weg de angst voor wat vreemd is en geef hen vertrouwen dat ze geborgen zijn in uw hand. Wil hen en de mensen om hen heen zegenen met uw liefde, opdat we onze dagen leven in verbondenheid, of dat nu veel dagen of weinig dagen zijn. Blijf naar ons luisteren. Als we geen woorden kunnen vinden, hoor dan ons zwijgen, ons adem. Hoor de stem van ons hart als we in stilte tot u bidden. Dat bidden we u in verbondenheid met Jezus Christus. En samen met hem bidden we onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koning en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Dan wou ik graag aan het einde van deze godsdienstoefening u een compliment maken. U heeft zo prachtig gezongen. Echt erg mooi. En dat is zo mooi, want dan gaat het zo heen en weer. Dan ben ik een tijdje aan het praten en dan zingt u terug. En dan krijg je echt zo'n mooi vraag en antwoord en een dialectisch heen en weer. Erg mooi. Verder wil ik u nog verblijden met een vrolijke observatie. Wist u, u kent dit gebouw natuurlijk heel goed en ook uiteraard veel beter dan ik, maar wist u dat er hier bij de tafel, dat hier een asbak is? Wist u dat? Ik zie hem nee schudden. Nee, dat wist u niet. Nee. Dus er moet ooit een tijd zijn geweest dat u een voorganger heeft gehad. Nee. Nee. Ja, hij is er echt hoor, hier. U kunt straks zelf komen kijken. Ja. Goed, nou, dan wil ik graag samen met u staande afsluiten met een slotzang. Ga met God en hij zal met je zijn. Lied 416, 1, 2 en 4. Leef dan in het licht van Gods aandacht. Tot de dag dat onze vrede verschijnt. Jezus, Zoon van mensen, die ons voorgaat. Op onze weg door het leven. Daartoe sterken ons de zegen. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus. En de kracht van de Heilige Geest gaat met jullie allen. Amen. We zingen vervuld van uw zegen. Thank you.